Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Ik begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Mensen kunnen niet helemaal vooraan komen, want er is ook een persvak gemaakt voor de fotografen.
Ja,
die hebben eigenlijk de beste plek.
Ja, want die hoeven niet door de spijlen heen te fotograferen.
Precies.
Dat zou rare foto's oplopen. En daar zijn ze.
De koningin als eerste. Hij is galant en geen protocolfetischist.
Het is een constante vinden van balans. Koning zijn, dat moet ook. Het volk heeft ook nodig dat je ziet dat je koning bent. Maar niet te, want dat kan niet.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 214 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
En ook aan het begin van deze aflevering heten wij onze nieuwe vrienden welkom. Luisteraars die ons steunen met een kleine of grote donatie. En dat zijn deze week Jeroen, Daan, Koen, Bardo, Peter, Simone en Johan.
Geweldig. Je kunt nooit genoeg vrienden hebben.
En denk jij nu, ik krijg zoveel prachtverhalen en interessante interviews zomaar voor niets van Jaap en PG, dat ik er eigenlijk best wat voor over heb, zodat ze ermee doorgaan. Steun ons dan ook met een donatie. Ga naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
In deze aflevering, ter gelegenheid van Prinsjesdag 2021, hebben we een gast. Hij was ook al bij ons in Betrouwbare Bronnen aflevering 8. Toen over de stevige band van het Nederlandse en het Britse Koningshuis. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Paul Rem.
Dag Jaap, dag PG.
Dag Paul.
Paul, we hebben je uitgenodigd omdat er gisteren een boek van jouw hand is verschenen, Haagse Huizen van Oranje. 256 pagina's over de roemrijke geschiedenis van de vorstelijke verblijven en hun bewoners in Den Haag en naaste omgeving. Een boek met prachtige foto's en beschrijvingen van alle huizen en paleizen en van de mensen die er woonden en werkten, uitgegeven door Walburg Pers. We gaan het dus niet hebben, Paul, over Paleis Soestdijk, waarop je afgestudeerd bent, en ook niet over Paleis het Loo, waar je conservator bent. En ik heb een vraag voordat we echt beginnen met jouw verhaal en met de verhalen die PG ook kent over wat er allemaal in Den Haag gebeurde rondom het Hof en al die vorsten. Toen ik opgroeide, was Den Haag eigenlijk helemaal niet zo'n koninklijke stad. Juliana, die resideerde op Soestdijk, Beatrix op Drakenstein. Waarom woonde de koningin en de toenmalige kroonprinses niet in Den Haag?
Ja, dat is een beetje een historische vergissing gebleken. Maar prinses Juliana en prins Bernhard zijn natuurlijk vlak voor de oorlog getrouwd. En zijn toen gaan wonen in een paleis van koningin Wilhelmina, de moeder van Juliana. Een klein deel werd verbouwd tot woning. En daar moet het zo prettig voor ze geweest zijn, voor dit jonge stel. Dat toen na de oorlog ze weer terugkeerde daarna. Ze graag die draad misschien weer wilde oppakken. En toen de koningin inderdaad koningin werd, Juliana in 48. Toen besloot ze om niet alleen daar te blijven wonen. Het is een kroonprinselijk zomerverblijf, maar dat kroonprinselijke vakantieverblijf ook het Witte Huis van Nederland werd. En daarmee werd in feite Den Haag verlaten. De Hofstad werd geen Hofstad meer. En het Paleis Noordeinde, die historische rol moet vervullen, zoals het nu ook vervult, als de koninklijke residentie bij uitstek. Ja, dat stond leeg.
En vandaar dat Paul van Vliet, jij noemt hem ook in je boek, er op een gegeven moment in een liedje over zong.
Den Haag met je lege paleizen. Den Haag waar de westenwind speelt. Den Haag waar de wijzen in slansdienst vergrijzen. En waar op de zolders couperus vergeelt. Den Haag met je standen en rangen. Den Haag met je geur van een Indisch pension. Je kan je karakter in één woordje vangen. In dat iets wat voorzichtige, tikkeltje schichtige. Altijd gewichtig woordje, pardon.
Dat was Paul van Vliet, bevriend ook met Beatrix destijds al. PG, we kunnen het in dit gesprek eigenlijk... Ja, er zijn zoveel dingen waar we het over kunnen hebben. Er zijn wel honderden onderwerpen.
We kunnen een aflevering van een uur of 5, 6 met Paul moeiteloos vullen.
Maar jij hebt een idee. Jij wil dit gesprek in drieën opdelen. Welke drie delen gaan we behandelen?
Ik wou drie tijdvakken behandelen waarin de verbinding tussen de Oranjes en Den Haag ook in sterk politieke zin, want dat hoort ook een beetje bij onze podcast, het meest intens was. Dat is de periode van Willem van Oranje en zijn zonen. Dus het experiment Oranje in een republiek. Niemand wist toen natuurlijk waar dat op zou uitlopen. Dan de periode wat ik maar noem Oranje na Napoleon, dan is het ineens een koninkrijk met de Belgen. En dan heb je drie koningen achter elkaar, Willem I, Willem II, Willem III. En het bijzondere is, hen verbindt het huis Romanov van Rusland.
Ja.
En het derde blok...
Ja, dat is eigenlijk het blok wat iedereen zich wel enigszins voor de geest kan halen.
Dat is het, wat ik noem de vrouwen van de 20e eeuw. Want het bijzondere van Nederland is dat wij natuurlijk eigenlijk de hele 20e eeuw, en dat begon al aan het eind van de 19e, geregeerd zijn door vrouwen. Namelijk koningin regentes Emma, Wilhelmina, 50 jaar lang, Juliana en Beatrix.
Paul, als we beginnen bij Willem van Oranje en zijn zoons. Willem van Oranje, die woonde zelf ook niet in Den Haag. Hij woonde in Delft, waar die vermoord is. Wat iedereen ook wel uit de geschiedenisboekjes weet.
Waarom was dat? Waarom zat hij in Delft?
Delft had al eeuwenlang een prinsenhof. Het is niet zeker of het prinsenhof ook echt zijn bezit was, of het een soort stadhouderlijk paleis was. Het kan ook gewoon het mooiste hotel zijn geweest namens de stad, vanwege de stad, voor hoge bezoekers. En dat was Willem van Oranje natuurlijk. Willem van Oranje die woonde eigenlijk gewoon in Breda, in het kasteel van Breda, wat het Hollandse stamslot is, zou je kunnen zeggen, van de Oranjes en de Nassau's. Maar ja, je hebt veel zaken te doen in Den Haag. En Delft wil nog wel eens dichtbij Den Haag liggen. Den Haag, dat is natuurlijk een onbetekenend dorpje in een duinpan met een duinvijver. En daar is langzamerhand een complex ontstaan waaruit de noordelijke Nederlanden zijn geregeerd. Toen we nog niet op onszelf waren als land, als een soort van natie, was dat al een centrum van de macht. Ja. Daar zit een raad van staten en dergelijke. Ja, en Willem van Oranje als stadhouder had nogal eens wat te bespreken in Den Haag. En dan kon je je rijtuig voor laten komen. En dan ging je van het Prinsenhof in Delft naar Den Haag.
Maar hij had dus geen woning in Den Haag.
Nee, zo belangrijk was Den Haag niet. Maar als je nou per se voor het donker onderdak wilde hebben, dan was er wel een klein appartement in het Binnenhofcomplex. Want daar zat de stadhouder. En de stadhouder, een heel onbekend woord in Nederland. Maar wat is het nou precies? Nou, niemand weet dat ook precies, maar een stadhouder is in feite, lees de Bijbel erop na, de plaatsvervanger van de vorst. De vorst kan niet overal zijn. Maar
een soort minister-president.
Ja, of een onderkoning. Een soort mini-vorst die namens de vorst ergens is. Het probleem is natuurlijk voor Nederland dat de vorst, die zat in Spanje. En op een gegeven moment willen we die niet meer. En degene die hem vertegenwoordigt, die noemen we nog steeds de stadhouder. Je zou eigenlijk gewoon een andere titel moeten verzinnen, want hij stadhoudert niemand meer, zou je kunnen zeggen. Maar er was wel een fletje. En kijk, als wij naar Londen gaan, dan maken we allemaal een foto van de Big Ben en de Houses of Parliament. Dat vinden we prachtig allemaal. He, dat Westminster, dat is echt zo'n politiek stadje als het ware in het centrum aan de Theems in Londen. Maar dat hebben wij ook aan die Hofvijver. Dat is een geweldig interessant complex, dat Binnenhof, waar allemaal bestuurtjes, allemaal colleges zitten. Die
ja,
allemaal...
PG, in Betrouwbare Bronnen aflevering 43 had jij het daar al over. Jij liet zien dat er inderdaad tijdperken waren dat het Binnenhof zelfs een soort Washington DC van Europa was.
Ja, de bijna 50 jaar dat graaf Albrecht van Beieren, let op, van Beieren, resideerde in Den Haag, want dat was zijn favoriete jachtpaleis, hij was een superpower baas. Beieren, Tirol, dus de Alpenpassen, dus daar werd hij rijk van. Dan de Pfalz in Duitsland, Lotharingen en Luxemburg, dus de Rijntollen waren van hem. En dan de Nederlanden. Ja, dat was natuurlijk een supermacht. Ja. En zijn favoriete residentie was Den Haag.
En dat was dus een jachtslot wat daar in feite.
En alle diplomaten stond van heel Europa zaten daar. En zaten dus ook in de cafés rond wat nu het plein is. Exact zoals toen, als graaf Albrecht nu met jou en mij door Den Haag zou lopen, zou hij het allemaal herkennen.
En Den Haag was geen stad, Den Haag was een dorp met zo'n 10.000 inwoners. En zou je kunnen zeggen, Paul, dat Maurits eigenlijk de eerste was die het Binnenhof ging gebruiken zoals het nu nog steeds gebruikt wordt?
Dat was het. We noemen geen namen, we noemen geen jaartallen. Dat is alleen maar ingewikkeld. Maar inderdaad, ik denk dat Maurits nog geen 18 was toen hij begreep. Ik kan hier wel in dat vreselijke prinsenhof waar mijn vader is vermoord blijven hangen met mijn moeder. Maar ik kan ook natuurlijk een paar kilometer verderop het centrum van de macht opzoeken. En je kunt dus ook spreken met Maurits. Heb je een begin van een dynastie die wij nu heel normaal vinden, het huis Oranje-Nassau. Ja, dat begint met opvolging. En Maurits is de eerste bij het ontbreken van een oudere broer die hier gevangen zit ergens, die gijzelaar is van Spanje. Maar ja, door te zitten in het centrum van de macht.
En hij had natuurlijk in Den Haag een leermeester in het vak. Johan van Oldenbarneveld.
Zeer zeker. 20 jaar ouder. Zeer ervaren. En dat wordt een ontzettend fijn succesduo van Oldenbarneveld. Natuurlijk de grote politieke machthebber. Heel slim. Echt de vormer van ons land als zelfstandige natie, zou je kunnen zeggen.
En de langste regeerder in onze geschiedenis.
Nota bene. En dan Maurits, het hoofd van het militaire aspect. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk als je onafhankelijkheid moet bevechten. En dat is een succesduo.
Ja, van Oldenbarneveld overigens los van liberale voorvader als Thorbecke en Pieter Kort van der Linden voor de huidige premier Mark Rutte ook een groot voorbeeld, heeft hij gezegd bij het zoeken naar de beenderen van Oldenbarneveld op het Binnenhof.
Mark Rutte zegt altijd, voor mij als historicus en politicus, op één in Nederland, ja, met afstand Oldenbarneveld, en natuurlijk voor hem als liberaal op twee, heel begrijpelijk, Thorbecke. Maar het is interessant dat hij dus heel nadrukkelijk Thorbecke niet op één zet. Hij zet er dus één nog veel belangrijker en ook grootser in zijn prestaties.
Maar dat was dus een duo, Maurits en Oldenbarneveld. Maar uiteindelijk liep het niet goed af.
Nee, het liep niet zo goed af. En dat komt ook door andere inzichten. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen dat een godsdienstig geschil kan leiden tot een halve burgeroorlog. En dat bijvoorbeeld, ja, de een zit het ene kamp, de andere zit het andere kamp. De een voelt zich bedreigd door de ander. De een noemt de andere een landverrader. En dan is het maar net op welk moment strategisch je toehapt en iemand aangeeft. En op een gegeven moment is het Maurits geweest die heeft gezegd van jij bent een landverrader en dat moet berecht worden. En dat is een hele dolle rechtszaak geworden met de onthoofding van Oldenbarneveld op het Binnenhof notabene. Het hele hof van Maurits stond boven op de balustrade van de Mauritstoren toe te kijken. Dat is een prachtige print die ook in mijn boek staat, waarbij je dat ziet, waarbij je denkt, nou, vergrootglas. En ik hoop dat ik Maurits herken. Dat is niet gelukt, maar dat zou zomaar kunnen. En dan zie je dat twee vrienden, twee grote tegenstanders kunnen worden.
Ja, dus eigenlijk een bijna zo'n opera-achtig drama tussen een vader en een zoon die als het ware als duo een enorm succes zijn. En dat eigenlijk de zoon, de jongen van Vent, Het gezag van die man niet langer kan velen.
Ja, je noemt de Mauritstoren. Als ik op het Binnenhof sta met mijn gezicht naar de ingang van de Eerste Kamer, dan zie ik links de Mauritstoren. Dat is de hoek eigenlijk van dat gebouw. En daar was ook zijn slaapkamer bijvoorbeeld.
Daar was ook zijn slaapkamer. Daar, ongeveer daar, bevond ook dat zogenaamde flatje, dat appartementje voor een stadhouder in Den Haag. Dus Maurits gaat daar eerst zitten en denkt van ja, drie kamers vind ik wel erg weinig. Dus hij bouwt die toren op een stukje braakliggend terrein, precies op die hoek bij het Buitenhof en de Hofvijver. Dat wordt eigenlijk een van onze eerste mooie renaissance bouwwerken. Er is niks aan te zien. Maar de gelijkmatigheid en het bekronen ervan door een balustrade, dat werd toen als heel erg Italiaans en renaissancistisch gezien. En hij zit daar en hij heeft een mooie slaapkamer en hij kan daar een klein beetje ontvangen. Maar Maurits is een militaire man. Maurits, er is geen bal aan. Dat is een saaie kerel met een paar kerels om zich heen. En het is pas de volgende generatie, Frederik Hendrik, zijn jongere broer, die getrouwd is met een Amalia van Solms. Ook een nieuwkomer, maar het zijn vaak de nieuwkomers in dit geval die zeggen van, jij moet eens wat leuks doen. We moeten die dynastie die jij begonnen bent, die moeten we uitbouwen tot een echte dynastie die zich kan meten met een Europees hof. En daar laten we daar eens aan beginnen. En dat is dus ontstaan vanuit het Binnenhof, dat hele simpele Binnenhof, wat een conglomeraat is, van allemaal pandjes aan elkaar vastgegroeid. Is er iets groots ontstaan.
Maar de kabinetsformatieruimtes decennia, zijn in feite dus die vroegere ontvangstzalen, slaapkamers van Maurits.
Ja, dat klopt, omdat, dat weet je ook, PG. Je staat voor het Binnenhof en je denkt, wat is het hier woekeren met de ruimte. Ik bedoel, iedereen heeft altijd ruimte nodig op het Binnenhof om bij elkaar te komen. En het is net een barbapapa. De vorm kan constant weer veranderen van wie het belangrijkste is op welk moment. En als bijvoorbeeld wij zeggen van, nou, stadhouders van Oranje, we hebben jullie even niet nodig, dan zie je dat die vertrekken van de Oranjes meteen worden ingepikt door de Staten-Generaal, door van allerlei colleges die er lekker zich gaan nestelen. Komen de Oranjes weer terug, dan moeten die meteen ook weer verdwijnen. Oh, de Oranjes komen weer en hebben de kamers weer nodig. Dat is een constant op elkaar reageren.
Als ik me goed herinner is 2010 de laatste keer geweest dat de kabinetsformatie in die Mauritstoren plaatsgreep. Maar laten we even een klein zijsprongetje maken naar andere plekken waar de kabinetsformatie ook plaatsvindt. Want schuin tegenover die Mauritstoren ligt de stadhouderskamer. Waar we nu de afgelopen weken steeds ook informateur Hamer en informateur Cenk Willink en informateur Remkes hebben gezien. En in jouw boek moest ik even denken, want het ging daar over het Brabants kabinet. En toen dacht ik van ja, maar hij heeft het er eigenlijk over wat we nu de stadhouderskamer noemen.
Ja, dat klopt. Dagelijks zie ik op de krant, in de krant, kleurenfoto's ook vaak van ontmoetingen in dat kabinet. En dan ben ik natuurlijk zwaar ontroerd, want dat is een van de belangrijke vertrekken, privévertrekken ook, van prins Willem de Vijfde, de laatste stadhouder die er ook echt gewoond heeft. Want het Binnenhof wordt dus een soort koninklijk paleis aan van la lettre. Het is de ambtswoning van de stadhouder ook.
Stadhouderskamer is dus vanuit het nu een logische naam. Maar jij noemt het consequent het Brabants kabinet. Waarom?
Omdat het zo heette. Dus dan weten we ook om welke kamer het gaat.
Want hij had zijn huis verdeeld in naar de landstreken.
Nee, dat niet precies. Maar zoals een rode salon, nog eeuwen rode salon kan heten in een paleis, ondanks dat het groen is geworden. Je weet maar wat er bedoeld wordt met een bepaald vertrek. En dat is in de vleugel die Willem de Vijfde heeft laten bouwen en het helemaal liet inrichten, state of the art, Lodewijk de XVI stijl. En het is bij toeval en zeer gelukkig dat dat vertrek, de betimmeringen, de gobelins, allemaal bewaard zijn gebleven. En in de collectie van Paleis het Loo, daar zijn de armstoelen nog. En daarom ben ik zo zwaar ontroerd als ik iedere keer die foto zie.
Jij die stoelen afstaan aan Mariette Hamer als zij daar dus vergadert?
Nee, ik ben... Ik denk dat het beter is dat ik de betimmeringen en de wandtapijten krijg en bij mijn armstoelen voeg.
En jij denkt waarschijnlijk ook als conservator, het is maar goed
dat ze er niet op zitten.
Dat er een rookverbod is voor Johan Remkes, dat hij naar buiten moet, want dat tast dan die spullen niet zo aan. Overigens een eindje verder in Den Haag, op Kneuterdijk nummer 6, daar heb je wat jij beschrijft als het paleis van prins Alexander. Dat kennen wij als het Johan de Withuis. In deze kabinetsformatie 2021 is die heel even gebruikt. Tot nu toe in de formatie van 2017 werd die veel vaker gebruikt.
Dat is met die fietsenkelder.
Dat is met die fietsenkelder inderdaad waar ploemen en klaver naar buiten kwamen.
Dus de prins had een fiets.
Prins Alexander zal zeker een fiets hebben gehad trouwens. Het was toen de prins daar ging wonen. Het is de laatste zoon van koning Willem III. En uit zijn eerste huwelijk met koningin Sophie. Vergeet u dat vooral. Maar het is wel de bedoeling geweest dat deze prins koning Alexander de eerste van Nederland zou worden. Hij zou zijn vader moeten opvolgen, maar hij stierf voortijdig. Hij is daar gaan wonen en toen... het is natuurlijk Johan de Witt. Tuurlijk. Johan de Witt heeft het een paar jaar in de 17e eeuw gehuurd. En daardoor noemen we het Johan de Witthuis. Hij is er ook niet ver vandaan op het zootje. Is hij natuurlijk vermoord met zijn broer Cornelis. En het gehavende lijk is daarna naar het Johan de Witthuis, naar het woonhuis gebracht om van daaruit begraven te worden.
Zo netjes waren ze wel dat ze dat, het lijk wel naar zijn huis brachten.
Ja, ze belden nog aan en het kon naar binnen. En daarna
behalve zijn penis, want die ligt in het Haagse Historisch Museum.
En prins Alexander die kon rekenen in de jaren 1880 op een prachtig huis met de nieuwste snufjes op technisch gebied, verwarming, stromend water en dergelijke. Een ontzettend charmant paleis, nog steeds van binnen. Het is niet voor niks een waardige ontvangstruimte voor de regering.
Ja, dan is naast de Mauritstoren, de Stadhouderskamer en het Johan de Withuis nog een vierde kabinetsformatieplek. En dat is een plek die de kijkers thuis nog niet echt gezien hebben. Want die gaat waarschijnlijk pas aan het eind van deze week echt in gebruik genomen worden door Johan Remkes. Dat is wat jij noemt in je boek het Paleis aan het Plein. Plein 23. En de meeste mensen uit de wat modernere tijd die kennen het als het logement van de stad Amsterdam.
Of ook wel het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ja, het is ook het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. En als je de donkere dagen van onze geschiedenis ook nog erbij neemt, het is ook de plek geweest waar Seyss Inquart, eigenlijk als de stadhouder van Adolf Hitler in Nederland, de boel regeerde.
Het is een huis, een 17e eeuws ontwerp, wat voor die tijd extreme moderne bouwkunst was. Zeg maar het Rem Koolhaas ontwerp van de Gouden Eeuw. En er zijn weinig plekken in Den Haag met zoveel en zo'n accidentvolle geschiedenis als dat gebouw.
Ja, het zijn in feite ook twee gebouwen naast elkaar die aan elkaar geklonken zijn. Ja. Ik zei, kijkers thuis kennen het nog niet. Ze kennen het misschien wel al van parlementaire enquêtes. Want er is aan de achterkant van het gebouw is een enquêtezaal gebouwd die er heel modernistisch uitziet. Maar ja, ook dat hoort een beetje bij het aan elkaar bouwen van al die gebouwen, denk ik.
Ja, en dat heeft ermee te maken, denk ik ook, dat het een van de weinige gebouwen is in Den Haag die zo allureus eruit zien. Je staat ervoor en je denkt, wow, dit is niet meer zomaar het dorpse Den Haag. Hier werd geld tentoongespreid. En Amsterdam was natuurlijk een machtige handelsstad. Dus je ziet een waanzinnig stadspaleis dat in Berlijn niet had misstaan, bij wijze van spreken.
De burgemeesters van Amsterdam van die tijd, de familie Bikker, die zeiden, de familie Bikker is de baas in Amsterdam. Amsterdam is de baas in Holland. Holland is de baas in de Republiek. De Republiek is de meester van de wereld, zei je. De familie Bikker is de meester van de wereld.
En dat balt zich allemaal samen dus in zo'n pand. En daardoor krijg je dat om de 7 jaar. En ook in de koninklijke periode. Hè, dan was het weer het paleis van de pas teruggekeerde moeder van koning Willem I. Dan wordt het weer haar kleindochter prinses Marianne. Is die eruit? Dan later koning Willem III. En echt zo'n doorgeefpaleis. En ja. dat heeft zich dus voortgezet, ja. Dat gebruik.
Ik las ook iets in je boek. En ik dacht, dat is misschien ook wel een idee voor de kabinetsformatie. In 1845 is er in de balzaal een gekostumeerd feest gehouden met 600 personen. Als nou al die kandidaten om met elkaar te gaan samenwerken, gekostumeerd daar en met elkaar een dansje gaan maken en misschien een liedje gaan zingen en zo. En uiteindelijk blijkt wie daar achter die maskers zit, dan hebben we een kabinet.
Dat is wel waar. Alleen net zoals in die periode, 1852 ongeveer, dan er vielen heel veel mensen flauw vanwege de ondraaglijke hitte en de opeengepakte massa in die kleine ruimtes. Want dat is het toch wel. Dus nee Jaap, doe maar niet.
Nee, er is overigens nog steeds in dat gebouw, is die balzaal er nog. En daar vlakbij zitten de Jan Terlouwzaal, de Goeman Borgesiuszaal en de Pim Fortuynzaal.
Ja,
dat is dan echt alle dagen bal.
We hadden het over Maurits, die zich op het Binnenhof vestigde. En jij noemde al, Paul, de naam Amalia van Solms. Wie is zij?
Amalia van Solms is, als je naar de geschiedenis van de Oranjes in Den Haag kijkt, misschien wel de belangrijkste van het hele stel. Amalia van Solms was een Duitse gravin, Gräfin von Braunfels. Zij was de dochter van de oudste zoon van de zus van Willem van Oranje. Dus Frederik Hendrik, haar man. En zij waren, ze hebben achterneef en achternicht. En haar moeder, en dat maakt het echt interessant. Want dan kom je de allerhoogste Duitse adel. Niet zo eens haar vader. Dus zelfs dus niet die Nassau kant. Haar moeder was een Sein Wittgenstein. En dat is het allerchiekste Duitse adel tot de dag van vandaag.
Nog?
Ja, tot de dag van vandaag. En zij was een hofdame van Elisabeth Stuart. Dan denk je, een Engelse prinses, ja. Maar die was getrouwd met de keurvorst van de Pfalz. En de keurvorst van de Pfalz werd gekozen tot koning van Bohemen. Een protestant. En de katholieke Habsburgers die daarvoor Bohemen hadden, hebben met een inval toen dat bewind verjaagd in 1620. En toen is dus die koning van Bohemen als protestant met zijn Engelse vrouw gevlucht naar Den Haag. Want ook zij waren familie van Maurits en Frederik Hendrik. En die Engelse prinses had zijn hofdame bij zich. En dat was die Gräfin von Braunfels, Amalia. En Frederik Hendrik had een oogje op haar. En Maurits heeft gezegd, jij moet haar trouwen. Want jij moet mij misschien wel opvolgen. Ik ben misschien niet meer zo gezond. En jij moet getrouwd zijn, want er moeten kinderen komen. Want anders dan gaan we geen dynastie hebben. Dus Maurits heeft gezegd, totdat jij haar getrouwd hebt, ga ik geen opvolging tekenen. Dus heeft ze gewoon onder druk gezet. Die Amalia was dus een zeer protestantse en zeer politieke vrouw. Want als jij de hofdame bent van die Engelse prinses, die rebellie tegen de Habsburgers deed, dan is het ook meteen oorlog in Europa. Sterker nog, dit was het begin van de gruwelijke, bloedige 30-jarige oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog de grootste ramp in de Duitse geschiedenis. Zij blijft dus met die Elisabeth Stuart in Den Haag wonen. En trouwt Frederik Hendrik. En Amalia, dat was een vrouw met ambitie en met stijl. Die was dus echt, die was bohemen gewend. Die was de Pfalz gewend en niet dat Nederland.
Je kunt dus zeggen, er kwam iemand binnen.
Nou, zij heeft bijvoorbeeld gezegd dat oude hof hier in Den Haag. Wat is dat voor een dump? Dat kun je je niet vertonen. Dat kennen wij nu als Paleis Noordeinde. Dat is haar actie. Ook helemaal in die stijl van toen. Dus die klassicistische grandeurstijl.
En Paul, als ik jouw boek goed lees, dan zijn dat eigenlijk, als je het architectonisch goed bekijkt, twee paleizen tegen elkaar. Althans, ze hebben de voor- en de achterkant zijn eigenlijk allebei twee voorkanten.
Ja, dat klopt. Ja. En dat is vooral in de 19e eeuw zo op deze manier heel pregnant naar voren gekomen. Het bestond al een beetje, maar toen, in de tijd van koning Willem I in de 19e eeuw, toen is het pas goed gebeurd.
Want wij zien natuurlijk altijd die wuifscène op Prinsjesdag.
Ja, ja.
Aan de straatkant.
Ja,
aan de
gewoon met je tassen rook vlees in de arm. Dan zie je inderdaad zomaar een paleis.
En aan de achterkant heb je de tuin. En daar heb je ook het bordes waar in 2017 het derde kabinet Rutte poseerde.
Ja. Ja, ja, dat is veel meer een koninklijk paleis, zoals wij vinden dat een koninklijk paleis eruit zou moeten zien. Als je dat weghaalt en je plaatst het in België, in Brussel, dan denk je, ja, ook tuurlijk het paleis van de koning. En dat had Willem I dus ook. Het is heel wonderlijk, die twee paleizen tegen elkaar aangebouwd. Maar je moet er even voor naar de prinsessentuin.
Ja, en die voorkant is dus waarschijnlijk ook wat je heel Holland zou kunnen noemen, gewoon in een winkelstraat de ingang van een paleis.
Dat komt, kijk, het bestond al. Het bestond, het gebouw bestond, het was een gebouw dat de Oranjes hebben gekregen en hebben verbouwd. En dat is natuurlijk ook het punt. De Oranjes bouwen niet zoveel. Het wordt heel vaak al gebruik gemaakt van bestaande huizen die al groot genoeg zijn. En die worden op een gegeven moment misschien eens afgebroken of wat dan ook. Maar het is vaak al geënt op oude fundamenten van huizen, van stadspaleizen, van zeer belangrijke patriciërs. En dat geeft meteen ook een klein beetje aan hoe weinig het Oranjehof in de 17e, 16e, 17e, 18e eeuw, hoe weinig boven zij boven de hogere aristocratie zweven.
Dat zit komt waarschijnlijk ook voort uit het feit dat we eigenlijk begonnen zijn als republiek en daarna de functie in feite uitgeleend hebben aan de Oranjes.
Ja, en prins Willem III in de 17e eeuw, die heeft nooit kunnen zijn wat de koning van Frankrijk, de zeer christelijke koning, de grote rooms-katholieke machthebber, die zijn paleis in natuursteen kan bouwen. Willem III kon dat ook doen, die had zo in Den Haag een heel groot natuurstenen paleis kunnen bouwen, hij had eigen steengroeves bijvoorbeeld, maar dat kon niet, je moest onder de korenmaat, want je was als stadhouder, dat was Willem III, was je in dienst van de Staten-Generaal. Je was slechts de hoogste officier van de regering. En niks meer. Je bent geen koning bij de gratie gods. Je bent helemaal niks.
En daarom dat die Amalia van Solms dus zo interessant is. Want zij was met Frederik Hendrik ook weer zo'n succesduo. Hij als militair en zij als vrouw, ik zeg maar van design. Die bouwde het Hof van Solms in Oorschot. Ze bouwde kasteel Buren, werd mooi gedaan. En haar grote ding, het Huis ten Bosch. En dat was een voorbeeld van een compleet nieuw, eigentijds, hypermodern architectonisch ontwerp.
Ja, en dat kan alleen als je je goed laat adviseren. Dat deed zij. Ze kende Jacob van Kampen goed. Nou, dat is natuurlijk de bouwmeester die we allemaal kennen van het Paleis op de Dam. Nou, dat is nogal forse barok, nogal geprononceerd. Die kenden ze klassiekers. Het zijn allemaal jongens en allemaal vrienden die in Italië waren geweest. Dat was nooit eerder voorgekomen, maar ze begrepen hoe de Romeinse klassieke bouwkunst in elkaar zat.
Het was dus heel on-Hollands en daarin zie jij deze Duitse top aristocraten, die kende haar klassieken, die kende de Grand Tour, wat hier allemaal dus in die tijd niet zo was.
Nee, maar een Constantin Huygens doet mee, hè, de secretaris van haar man, die dat goed begrijpt. En dan met z'n drieën stellen ze ook een programma samen van hoe zo'n paleis er moet uitzien. En als Frederik Hendrik dan overlijdt, dan is dat kleine Huis ten Bosch niet meer dat leuke zomerpaviljoen waar je zo heerlijk champagne kunt drinken op het terras. Dan wordt dat opeens een soort mausoleum ter ere van de grote heldendaden van de stedendwing die Frederik Hendrik was. Ja. Dan krijg je het meest barokke gebouw wat je ooit hebt gezien in de Nederlanden tot nu toe.
Ja, jouw boek heet Haagse Huizen van Oranje. We hebben het nu vaak over paleizen. Wanneer noem je iets een paleis?
Nou, dat is inderdaad waar. Het is heel flauw van me, want ik zeg het Haagse Huizen. En dat is eigenlijk het beste, want we hebben het over behuizingen. Of waar een gekroond hoofd of waar een dynastie maar woont. Maar ik heb ook ontdekt in de 40, ongeveer 40 behuizingen die ik dan zo'n beetje afga, dat het soms ook een rijtjeshuis kan zijn waar Wilhelmina neerstrijkt voor een aantal maanden.
Ja, dat was kort na de Tweede Wereldoorlog, omdat zij ook... Ook weer een teken. Zij wilde ook niet te ver van het gepeupel staan. En dus ging ze in een rijtjeshuis zitten. Maar wanneer noem je nou een gebouw een paleis?
Nou, het komt allemaal van, geloof ik, Caesar vandaan. Die zei, ja, ik woon hier in het Palatium in Rome. En dat is ik ben dus toch een soort van vorst. En sindsdien vinden we allemaal dat wij in een palts, in een paleis, in een palace, in een palast moeten zijn. En dat is onze manier om aan te geven dat we zeer vorstelijk zijn. En dat begint natuurlijk vooral wanneer je koning bent. Een zogenaamd gekroond hoofd. Daar doen we natuurlijk niet aan. Maar sinds Willem I zeggen wij toch wel een paleis. De stadhouders noemden hun behuizingen niet een paleis. Dat was een hotel. Of dat vinden wij nu lekker, een hotel. Maar dat is het Franse woord voor een heel mooi stadsresidentie, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar Amalia van Solms had dus al Noordeinde en liet toen ook nog Huis ten Bosch bouwen.
En dus ook nog paleizen in de provincie.
Had zij ook meteen al het idee, zoals Beatrix deed en Willem-Alexander nu een woonpaleis en een werkpaleis?
Dat was het niet echt. Je werkt echt vanuit de residentie. Maar het was nou eenmaal gebruikelijk dat je de zomermaanden of de periode dat er gejaagd werd, dat je wel ook voor feesten en partijen vanuit de stad af en toe naar Rijswijk ging of Honslarsdijk, hun andere grote paleizen in die sfeer, in die renaissance sfeer. Daar kon je heen gaan, daar kon je op en neer gaan. Ook Huis ten Bosch, dat was natuurlijk, daar was je zo. En dan keerde je weer terug naar Den Haag. Je moet niet het centrum van de macht te veel verlaten. Dat is niet goed. Waar Amalia van Solms vooral belangrijk voor is, dat zij de Franse hof gebruiken, die we later kenden van de koning Lodewijk de 14e, de zonnekoning op Versailles, dat zij dat overplanten. Want Frederik Hendrik, die is opgevoed aan het hof van de Franse koning, Henri Quatre, Hendrik de 4e. En daar, hij zag dat daar gebeuren van, je moet decorum hebben, je moet, als je een vorst bent, moet je ook je gedragen als een vorst. Dus dat betekent dat je als een vorst moet laten aanspreken. Je moet iemand een stoel toewijzen en anders gaat hij maar staan. Je moet gebruiken.
Je moet protocol eten.
Je moet in publiek eten, zodat iedereen kunt zien dat de scholletjes nog heel goed smaken. Zien ze dat het niet meer smaakt, dan kun je ook zien van, misschien is hij wel ziek en gaat hij morgen dood. Dat zijn hele belangrijke. Je moet een openbaar leven hebben. Er zijn rangen en standen aan het hof. Wat we nog steeds hebben, protocol, etiketten. Dat zijn gedragsregels.
Mooie jurken.
Hoe dan nu eenmaal? Amalia was een protocolfetischist,
ja,
absoluut.
Ja, er zijn ook.
Als een koning niet wil zijn, dat was zij wel heel duidelijk. Want je moest laten zien, ik moet meedoen met een Europees Hof. En dat betekent ook dat ik mijn kinderen goed moet wegzetten. Ja. En Amalia is de heldin van de huwelijkspolitiek.
Zij is daarom, ik zeg, de belangrijkste oranje in de Haagse geschiedenis. Want dus die grandeur die zij misschien ook wel vanuit de Duitse aristocratie gewend was. En hij aan het Franse Hof had gezien. Dat heeft zij als het ware geënt op de Nederlanden. En als ik je nou vertel, ze heeft haar dochter Louise getrouwd met de man die in de Duitse geschiedenis gewoon de grote keurvorst wordt genoemd. Friedrich Wilhelm van Brandenburg-Pruisen. De man die dus de staat Pruisen, die dat enorme machtsding, heeft gevestigd.
De voorganger van de Duitse keizer.
Juist. En de grote militaire overwinnaar. Want van wie had hij dat geleerd als jongen? Van Maurits. Want hij was een vriend van Frederik Hendrik. Dus zij heeft haar dochter aan hem uitgehuwelijkd. En de grote, ja, de jackpot was dat haar zoon Willem, die dus dan de eerste van die dynastie, de kleinzoon van Willem van Oranje, die heeft ze uitgehuwelijkd aan Mary Stuart. En dan denk je, ah, zij was zelf de hofdame van een andere Mary Stuart. Ze zei, haar netwerk in het Engelse koningshuis heeft ze gebruikt om haar zoon met de Engelse kroonprinses te laten trouwen. En haar dochter dus met de nieuwe grote jonge leider in Duitsland. Daarmee toonde ze aan dat ze dus op het diplomatieke, politieke vlak in de Superliga van Europa speelde. Een Duitse gravin von Braunfels in Den Haag.
In die tijd waren al die paleizen natuurlijk persoonlijk eigendom van de bewoners. Tegenwoordig is Noordeinde en ook Huis ten Bosch is staatseigendom.
Dat klopt, dat hebben we zelf gedaan. En 1795 vinden dat het genoegen is met de Oranjes en worden wij de Bataafse Republiek. Wij kiezen de kant van het democratische Frankrijk. Wij willen ook een soort revolutie. Dus het is goed geweest met de Oranjes. En inderdaad, op een gure januari morgen verlaat in 1795 de laatste stadhouder, prins Willem de Vijfde, het Binnenhof om nooit meer terug te keren. En nooit meer gaan de Oranjes, ook als ze terugkeren, weer bijna 20 jaar later op het Binnenhof wonen. Dat wordt echt verlaten. En dan is het voorbij.
En dan komen we in die tweede fase van dit verhaal meteen. Nou, wat ik noem de Romanov-eeuw van Willem I, Willem II en Willem III. Want de zoon van deze tragische Willem de Vijfde, die stadhouder, die komt terug op het strand van Scheveningen in 1813.
Ja,
en dus wordt soeverein vorst, want ze wilden de naam stadhouder niet gebruiken, maar koning wilden ze het ook niet noemen.
We hebben dus te danken aan Napoleon, die zijn broer Lodewijk Napoleon koning maakte in Nederland, dat het sindsdien een koninkrijk is.
Ja, en na Louis Napoleon Bonaparte, dus de koning Lodewijk van Holland, hebben ze dus omwille van het feit dat de Fransen dit hadden gedaan, die prins van Oranje eerst soeverein vorst genoemd. Ja. Niet koning, ja. Want koning was dus belast door de Franse imperiale pretentie.
Ja, maar de paradox,
het volgt heel snel op elkaar.
Ja, de paradox is dus dat we een Franse revolutie nodig hadden om een monarchie te worden.
Ja, in feite wel. En het heeft natuurlijk mee te maken dat de grote Napoleon, de grote revolutionaire generaal, zichzelf tot keizer kroont. Ja, dan moet je broer wel koning van Holland worden. Maar de eerste prenten van Willem de Eerste, dat was ook van, die hebben we ook in de collectie van het Loos, stadhouder Willem de Zesde, omdat dat een herkenbare titel was voor de Hollanders. Er is een briefwisseling tussen Willem de Eerste en zijn moeder, Wilhelmina van Pruisen. En ja, ze willen me misschien koning. Ja, daar probeer dan eerst soeverein naar vorst of vorst. Hè. Het is een zoeken naar, we willen de Nederlanders niet voor het hoofd stoten, maar ze zijn wel al 4,5 jaar gewend geweest aan een koning. En een koning, een centraal bestuur met één munt, met de kop van de vorst erop, met instituten als het Rijksmuseum enzovoort. Dus er was al een begin van een soort natie die wij ook nu kennen.
Het was eigenlijk twijfelen. Het was schipperen voor de nieuwkomers om hun juiste positie aan de top te vinden die acceptabel was voor de burgers van Holland.
Helemaal. Er is een groot diner in het Amsterdamse paleis en de koning eet van een servies. En Van Hogendorp, een belangrijke man uit die tijd die er ook voor gezorgd heeft dat Oranje weer terug kon keren en uiteindelijk koning kon worden. Die ziet dat de koning nog steeds eet van het servies van zijn voorganger Lodewijk Napoleon en die vindt het eigenlijk wel een schande. Nou, zegt Willem de Eerste, je hebt ook gelijk ook. Maar het was een verguld zilveren bord. En ik heb zo'n bord in de collectie, een bord van Lodewijk Napoleon, waarbij je ziet dat het wapen van Lodewijk Napoleon is uitgewist en dat het oranje wapen daar is gezet en dat het de goudlager af is gehaald zodat het weer zilver is. Dus je eet wel van een koninklijk servies, maar je laat het er niet koninklijk uitzien, want dat zou te veel capsones kunnen betekenen. Dus het is een constante vinden van balans. Koning zijn, dat moet ook. Het volk heeft ook nodig dat je ziet dat je koning bent, maar niet te, want dat kan niet.
Ja, interessant, Paul, jij bent conservator van het Loo. Je vertelt hier dat er dus in feite een prachtig gouden bord, dat werd toegetakeld. Maar ze bleven er wel van eten. Is dat vaker gebeurd? En heb jij daar soms als conservator ook last van, dat je denkt, dit was ooit mooier dan het nu is?
Ik heb er geen last van, want het vertelt juist het verhaal van onze monarchie. Het zijn gewone mensen die elkaar opvolgen, die natuurlijk kijken naar het buitenland. Wat is de bonton om koning te zijn? Wat is ons decorum? Maar altijd, en dat is ook eerlijk gezegd, denk ik ook, de kracht van de Oranjes tot nu toe, dat ze proberen te tunen, te kijken van, wat vindt er plaats in de samenleving? Hoe reageer ik daarop? En dat lukt niet altijd, dat weten wij, ook uit recente voorbeelden misschien, dat er wel eens misschien een verkeerde inschatting wordt gemaakt, maar het is niet zoals de Britse koningin die teruggeroepen moet worden na de dood van prinses Diana, dat ze nog niet thuisgegeven heeft. Hè. Dat is een recent geval, omdat je ziet dat er geen aansluiting is meer tussen vorst en volk, en dat daar even aan getrokken moet worden door de politiek, en dan komt de koningin terug van Schotland naar Londen. Nou, en dat zie je dat het Huis van Oranje dat over het algemeen zeer goed doet. Ook omdat de lijn tussen vorst en volk hier zo uiterst kort is. Niet dun, maar kort. Het is vrij dikke lijn, maar een korte lijn.
Ja, nou ja, er wordt ook wel eens gezegd door critici dat je ook weer moet oppassen dat je te ver naar de andere kant doorslingen. Want Beatrice kreeg wel eens het commentaar dat ze een beetje een ijskonijn was voor veel mensen. En Willem-Alexander, die krijgt het commentaar dat hij soms weer te dicht bij het volk staat.
Ja, de zangeres zonder naam, die zong het altijd, heelt alle wonden. Ik bedoel, we hebben tijd nodig. Want inderdaad, de kritiek op koningin Beatrix, na 33 jaar of hoe lang heeft ze geregeerd, verliet ze haar eigen feestje en dat er gezongen werd Bea bedankt. Dat had niemand zich kunnen voorstellen 20 jaar eerder. Ik bedoel, daar is tijd voor nodig om te zien, het is goed. Je houdt één lijn vast. Populariteit is belangrijk, mag nooit een drijfveer zijn. Niet meedoen met de gekte. Het is een moeilijk evenwicht, maar het is er wel. Maar soms hebben dingen tijd nodig.
Je zag het meteen bij die eerste van wat ik maar noem die eeuw Romanov van de Oranjes, Willem I. Willem I die schipperde, zoals jij ook zegt. Hij zat dus in Paleis Noordeinde. Dat werd ineens toen het politiek centrum. Daar werkte hij ook. Hij werkte ongelooflijk hard. 15, 16 uur per dag in een afgesleten uniform. Dus dat was de gewone kant. De harde werker. Hij ontving ook, net als de Russische tsaren, want daar had hij dat van, gewone mensen op. En dan hield hij jour, ja, zoals dat heet.
Op de woensdag.
Mochten mensen zomaar komen op woensdag. Ja. Maar hij huwde zijn zoon dus wel uit aan de kleindochter van Catharina de Grote van Rusland. Er is niet meer grandeur dan dat in de Europese geschiedenis. Dus die mengvorm van aan de ene kant gewoon willen doen, Juliana-achtig, met een zekere imperiale pretentie, die zat er toen al. En die spanning leidde dus ook tot permanente spanningen. En leidde dus ook uiteindelijk dat de Belgen er genoeg van kregen. Want de Belgen die vonden dat gewone natuurlijk veel te gewoon, te Hollands, te Calvinistisch. Maar dat imperiale, daarvoor waren ze te liberaal. Dus de spanning met België heeft dus te maken met het feit dat dus Willem I er aldoor net niet in slaagde om tussen die twee polen op een handige manier te opereren. En je ziet dus dan ook dat Willem II, die schiet een beetje door naar de kant van, wij zouden zeggen, de vorst als de grote entertainer. Dus die was ook een amateur architect, dus die bouwde paleizen en dit. En die had natuurlijk een Russische vrouw, die natuurlijk verbijsterd was toen zij vanuit Sint-Petersburg in Nederland aankwam. Dat was natuurlijk helemaal niks.
Na dat glamourhuwelijk kwamen ze hier de grenzen over. En het eerste station waar halt gehouden werd, zo'n beetje, dat was Paleis het Loo, waar ook koning Willem I het jonge paar opwachtte. En zij moet gedacht hebben, en het is een apocrief verhaal, maar tekent toch wel van, oh, wat een prachtig poortgebouw, maar waar is nu het echte paleis? Ik bedoel, de schaal dat ze gewend was, dat heeft ze nooit in Nederland kunnen vinden. En ik denk dat dat altijd parten heeft gespeeld. Ook hier in de Haagse huizen die zij bewoonde, het kleine paleis Kneuterdijk, wat wij een heel mooi gebouw vinden, maar als je in Rusland
bent geweest,
wat nu het officiële gebouw van de Raad van State, ja, Russen lachen daarom. En wij vinden het een architectonisch juweel, want dat is het ook.
De rococo, heel mooi.
In de hoek, ja, gebouwd.
Ja, heel slim om barok, met gelijk even grote vleugels samen te brengen op de hoek met een koepelzaal, bij wijze van spreken. Ja, wij waarderen dat. Hè. Wij zijn Hollanders van de menselijke maat, de menselijke schaal. Maar Rusland is niks menselijke schaal. Hè. Daar is het allemaal groot, groot, grootst. Dus Anna Paulowna die heeft zich gek gelachen. Ja, grim lachen natuurlijk. En als ze later als weduwe terugkeert naar Den Haag en hier kleine paleisjes bewoont op het terrein wat nu van het Vredespaleis is. Ja, dat waren miserabele onderkomens. Stel je voor, een mooi huis aan de Vecht. Hè? En zoiets is dan een keizerlijk paleis. Ja, prachtig in hun eigen soort. Maar het een is echt niet het ander.
PG, jij noemde Willem II. Als ik in Tilburg kom, dan zie ik altijd het paleis van koning Willem II staan. En dan verbaas ik me altijd, waarom in Tilburg?
Nou, dat was dus een van die buitens. Dan hoefde hij dus ook niet in Den Haag te zijn, want hij hield niet erg van Den Haag. Hij kreeg ook hyperventilatie en dat soort dingen als hij bij Noordeinde was, want dan dacht hij aan zijn vader. De verhoudingen tussen de vader en zonen in de oranje tijd is altijd een gedoe geweest. En zeker toen. Dus hij was graag daar in het zuiden. Anna Paulowna was het liefste met hem in Brussel, want dat was wel een wereldstad. Daar had je bals, daar had je opera. Dat was toch een beetje wat. En hij is in Tilburg heel plotseling gestorven. En daardoor is dus die verbinding van het Oranjehuis en Tilburg ook zo'n stukje drama in de geschiedenis.
Ja, dat is toen een buiten, maar als je er nu komt, dan staat het midden in de stad tussen de andere gebouwen.
Ja, het is een heel beetje een Dracula-paleisje met torentjes en kasteeltjes. Maar we moeten ook niet vergeten dat Willem II daar bijna 10 jaar lang gelegerd is geweest in Noord-Brabant, omdat Nederland gemobiliseerd was. Want we waren in oorlog met het ongehoorzame België, hè, bedoel, wat eigenlijk bij ons hoorde. En de Tiendaagse Veldtocht, ook zo'n bekende term, ja, dat was een militair succes van Willem II, vanuit Brabant, vanuit Tilburg. Hij is teruggeroepen Nederland door de internationale politiek. Maar in ieder geval, hij raakte verknocht aan die streek en hij verbleef er graag.
Willem II, de zwager van de grootste vorst op aarde, tsaar Nicolaas I van Rusland. En van zijn voorganger, tsaar Alexander, Sascha en Kolja, de lievelingskleinkinderen van Catharina de Grote. En hun jongere zus Annette werd dus de koningin der Nederlanden. En dan denk je, dat is natuurlijk het hoogtij van de Oranje-Romanov-fase. En precies die koning tekent die liberale grondwet. Dus ook daar zie je weer, net als bij Willem I, een merkwaardig soort tussen twee polen van politiek je proberen staande te houden. Ja. Dat is een heel opvallend iets. En dan komt dus hun zoon, Willem III, op de troon. Nou, daarvan weten we, dat was een Romanov.
Ja,
en dat droeg zich ook zo.
En die komt dus in een omgeving waar die eigenlijk geen kant meer uit kan. Want de burgers hebben het bewind overgenomen.
En die vreselijke Thorbecke is dus nu de minister-president. En ja, de verhalen, we hebben ze geloof ik in Betrouwbaar al een keer voorbij zien komen. Over de verstandhouding tussen de koning en Thorbecke. Ja, die zijn de wetten episch.
De wetten die de koning niet wilde tekenen. Hij gooide de pennen waarmee hij ze moest tekenen in het haardvuur.
En dan had Thorbecke een volgende pen. En die had 5, 6 pennen. Hele dure mooie pennen natuurlijk. Die had hij verzameld. En er was bij Thorbecke altijd een secretaris bij. Zodat er een getuige zou zijn. Als het tot een enquête of zo zou leiden. Zo erg was het.
Dus hield al rekening met de wet openbaar bestuur. Dat het toen nog helemaal niet was.
De koning Gorilla Willem III was op zijn manier Bob Abel.
Heren, ik kan heel veel lelijks van koning Willem III hebben. En dat is waarschijnlijk allemaal terecht. Maar we moeten ook niet vergeten dat hij in feite de eerste Oranje is die volledig is opgeleid om een koning te worden. Toen hij geboren werd, waren we net een monarchie. Dit was de geboren prins van Oranje / aanstaande koning. En dan kom je eindelijk zover dat je koning kan worden omdat je vader overlijdt. En dan blijkt hij een paar maanden daarvoor getekend te hebben dat je de ministers niet meer jouw dienaren zijn, maar die in feite de macht in handen hebben. En dat jij bijna ceremonieel koning bent.
Dat en dat je neven in Sint-Petersburg je uitlachen dat je dat pikt.
Je bent de risé van Europa. En dat is natuurlijk niet gemakkelijk, gecombineerd met een niet gemakkelijk karakter. Ja, dat leidt tot vervelende zaken. En dan kun je me beter terugtrekken op Paleis het Loo, in de Luwte.
Even PG, ik hoor hier de term koning Gorilla vallen. Waar komt die vandaan, die naam?
Die komt uit de satirische pers van die tijd. Laat ik zeggen, iedereen wist dat dat wel klopte. Dat was een beest.
En een beest dat zich gekooid voelde.
Ja, en had ook nog een vreselijk huwelijk. Hij was getrouwd met de prinses Sophie van Württemberg. En dat was een zeer intelligente vrouw. Die schreef brieven met schrijvers en filosofen. En was bevriend met de keizerin van Frankrijk. En daar kreeg ze de oude jurken van, want hij gaf haar geen kleedgeld. Nou, het is een film.
Deze aflevering wordt gesponsord door het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Geniet dit najaar van de mooiste klassieke muziek in het Concertgebouw in Amsterdam.
En de hoogtepunten zijn werken als Fratres van Arvo Pärt, het Magnificat van Johann Sebastian Bach en het prachtige ballet De Vuurvogel van Stravinsky.
Ga naar het Nederlands Philharmonisch Orkest en naar het Nederlands Kamerorkest, nu 15% korting op de prijs van €39.
En dat Nederlands Philharmonisch Orkest doet dat in een hele mooie serie van het Concertgebouw en die heet Grootse en Symfonische Concerten.
En het Nederlands Kamerorkest Persoonlijke en Intieme Concerten.
En ja, ja, mijn hart gaat harder kloppen, dat snap je, want het Nederlands Philharmonisch Orkest is ook nog het vaste orkest van de Nationale Opera. En dit seizoen, extra goed opletten, begint hun nieuwe chef-dirigent. Die treedt nu aan, dat is de 31-jarige Lorenzo Viotti. En dat is een supertalent. Die heeft al stage gelopen bij de allergrootste dirigenten in de wereld.
15% korting op alle najaarsconcerten van het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw in Amsterdam via orkest.nl/betrouwbarebronnen.
Nog een keer Jaap, zodat iedereen gaat.
15% korting via orkest.nl/betrouwbarebronnen. En je kunt het ook vinden in de beschrijving van deze podcast.
Ah, heerlijk Jaap.
Jij vindt alles mooi hè, PG, maar waar ga je zeker naartoe?
Nou, iedere operaliefhebber kijkt uit naar aanstaande april, want dan gaat Viotti zijn orkest dirigeren in een nieuwe productie van Tosca van Puccini. En ze hebben Malin Biström bereid gevonden naar Amsterdam te komen voor de hoofdrol, de grote rol van Maria Callas. En zij was een geweldige Salome van Richard Strauss een tijd geleden, dus dat belooft heel veel.
Misschien gaan we samen. 15% korting via orkest.nl/betrouwbarebronnen.
Visi d'arte, visi d'amore.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Dan gaan we naar de 20e eeuw, de koninginnen van de 20e eeuw.
En dan beginnen wij met een vorstin die vergeten lijkt, Emma. Waar woonde Emma, Paul?
Koningin Emma die woonde in Den Haag aan het Lange Voorhout. En dat is nu Escher in het paleis. Dus als je nu door het Lange Voorhout loopt en je loopt, dan loop je naar zo'n mooi gebouw toe. Je wordt al aangeschreeuwd door een verschrikkelijk billboard wat op het vergulde balkon staat. Wat vertelt dat je daar naar binnen kan om werken van Escher te zien. En dat is de residentie, de vaste woonplaats van koningin Emma geweest. Toen zij geen regentes meer was. Dus zij woonde gewoon op het Noordeinde, Paleis Noordeinde, omdat ze nu eenmaal getrouwd was met koning Willem III. Die woonde daar. Zij mocht daarbij inwonen, want ze waren getrouwd. Hij overlijdt en zij woont daar nog steeds, omdat zij opeens de moeder is, de regentes is, van de koningin, de 10-jarige Wilhelmina, die op het Noordeinde woont. Dus Emma past zich aan. Dus op een gegeven moment is Wilhelmina ook echt staatsrechtelijk meerderjarig en wordt ingehuldigd en is ook werkelijk regerend vorstin. En dan weet Emma, ik moet hier weg, want ik hoor hier niet, want het paleis Noordeinde is van Wilhelmina, dus ik ga nu zelf een paleis inrichten voor mezelf in Den Haag. En dat is Paleis Lange Voorhout geworden. En dat was al een beetje een paar jaar in de familie. De broer van Willem III die woonde er al, die wij kennen als Hendrik de Zeevaarder. De Amsterdamse prins Hendrikade heeft bijvoorbeeld naar hem vernoemd. Zijn zusje Sophie, een zusje dus ook van Willem III, heeft er gewoond. En Emma heeft dat paleisje van die Sophie gekocht. En het was een uitstekend paleisje. Het ligt er natuurlijk prachtig mooi. En veel oudere Hagenaars weten ook nog dat daar de stoet eindigde bij Prinsjesdag onder Juliana en ook de eerste jaren van koningin Beatrix voor de balkonscène. Nou, een mooiere balkonscène van de begulde hek kun je niet hebben.
En Juliana was daar heel graag, want die had de beste herinneringen aan haar grootmoeder Emma. Ook daar weer, omdat natuurlijk het huwelijk van haar ouders en ook het karakter van zeker haar moeder, zeg maar, niet eenvoudig was, zal ik maar zeggen. En Emma, een buitengewoon slimme, bemiddelende en op haar manier moderne vorstin was. Emma heeft natuurlijk gewoon de dynastie gered. Ja, door de manier waarop ze nakoning Gorilla als regentes heel constitutioneel, helemaal conform de grondwet. Let op, dat was een hele jonge Duitse prinses. Ja, van een mini-vorstendommetje, maar die had zich ingelezen, die liet zich adviseren en iedereen was onder de indruk van haar buitengewoon evenwichtig oordeel en de manier waarop ze die ministers liet uitpraten, wat de koning Willem III al niet deed en Wilhelmina ook niet, en hoe zij dan mede beslissingen nam. En zij heeft dus Wilhelmina ook helemaal opgeleid tot dat koningschap dat ze 18 was en ze deed iets heel moderns. Iets heel moderns. Zij ging op pad met Wilhelmina als een soort icoon. Dus zij ging dat prinsesje in een mooie jurk en dit door het land laten reizen. En de bevolking vond het geweldig. Dus dat was een enorme PR-manager, was Emma ook nog.
De monarchie moest weer zichtbaar gemaakt worden. De laatste 10 jaar van koning Willem III was de monarchie niet meer zichtbaar, negatief in het nieuws. En Emma, die zag dat ook gebeuren toen, kon natuurlijk niks doen, want ze was alleen maar de vrouw van. Maar toen zij inderdaad koningin weduwe werd en ook nog 2 keer even regentes geweest is voor Willem III, die niet meer kon regeren. Ja, toen heeft ze natuurlijk wel strak aan de teugels getrokken door inderdaad die promotietour te organiseren, maar ook fotografie in te zetten. Want wie was de koningin? Nou toch die 11-12-jarige Wilhelmina, maar door de moderne techniek van de kartenvisietfoto's. En je kon gewoon bij de boekhandel en bij de supermarkt van toen gewoon fotootjes kopen van de vorstin. Nou, een grotere verspreiding van het beeld van wij krijgen een nieuwe vorstin en dit is haar, was er niet mogelijk. Ja. Ook niet daarvoor was dat niet mogelijk. Dus heeft die moderne techniek van die relatief goedkope foto's van die techniek. Iedereen kon een foto van de koningin in huis hebben.
Ja, er was sinds Thorbecke altijd een gespannen relatie natuurlijk tussen de vorsten en met name de liberalen. Maar de liberalen hebben op een gegeven moment eigenlijk om een soort populistische reden wel besloten om het Oranjehuis te omarmen naar buiten toe. Want ja, de kiezers die hielden daar steeds meer van. Dus bak er dan maar zoete broodjes mee.
Dus Emma, door haar, wat is noem, zeer doordachte en zeer moderne PR-strategie, versloeg dus de politieke heren in Den Haag bij het volk.
Ja.
En dat niemand die dat als het ware zag. En dat eenvoudige Duitse prinsesje was dus slimmer dan al die heren bij elkaar opgeteld.
En er wordt ook wel gezegd dat eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, toen Wilhelmina dus vaak vanuit Londen het volk via de radio had toegesproken, dat toen het Oranjehuis definitief in de armen was gesloten door het Nederlandse volk.
Nou, dat wil zeggen, koningin Wilhelmina die werd vooral gerespecteerd. Natuurlijk vooral gevreesd, maar respect was heel hoog. Maar de liefde is natuurlijk gekomen toen het idee ontstond dat deze koningin, die later de moeder des vaderlands is genoemd, waarschijnlijk zeer naar haar zin, zich als zodanig kon presenteren. En uiteindelijk is natuurlijk die oorlog, die bezettingstijd, haar finest hour geworden. Je weet niet dat als er geen Duitse bezetting was geweest, hoe dat was afgelopen. Want erg veel zin in de baantje had ze niet altijd.
Nee, er was ook het verhaal dat waar prins Bernhard haar ook in ondersteunde. Dat ze het liefst gewoon na de oorlog was doorgegaan als dagelijkse regeerder. Een soort minister-president / koningin. Ze ging ook niet meteen meer in een paleis wonen toen ze terug was in 1945.
Ze wilde gewoon bij gewone mensen, dus ook gewoon in Den Haag wonen.
En gewone mensen in Den Haag die wonen in een kapitale 3-onder-1-kap uit de jaren 20. Dus ze heeft natuurlijk een bepaald beeld van, ik wil niet terugkeren naar de paleizen, hè, mijn koude grote paleizen.
Maar ik lees in jouw boek dat ze in één huis woonde in het huis daarnaast.
Haar staf zat in het huis daarnaast. En geregeerd werd in nummer 110, Parklaan 110. Dat is het Koninklijk Paleis. Hè. 2 kamers en suite en nog een serre. Dat is dan het Koninklijk Paleis. Want als je de hoogste ambt bekleedt in het land en je mag jezelf bij wijze van spreken keizerin van de Insulinde noemen. Je bent koningin van een groot koloniaal rijk. Wat is er mooier om dan te zeggen, ik woon zo eenvoudig, net zoals mijn volk. En dat heeft natuurlijk enorm veel goodwill gekweekt. He, van kijk, onze koningin die niet aanwezig was in bezet Nederland. He, wat er in het begin natuurlijk vreselijk is aangevreven. Nee, het was geen vlucht. Nou, in ieder geval, ze ging toch maar mooi naar Londen. Hè? Dat dachten de Nederlanders. Nu kwam ze terug om het lot te delen van de schaarste die er was. Heel veel Behagenaars hadden geen woning meer. Nog in hetzelfde jaar als zij hier de Parklaan 110 ging bewonen, was er het bombardement geweest op de Bezuidenhout, waar heel veel Hagenaars getroffen zijn, woningen hebben verloren. Ik weet niet hoe het ook gevallen zou zijn. Misschien is dat ook weer die radar die de Oranjes dan hebben, om op het juiste moment misschien het goede te doen, om juist dan in zo'n gewone woning te gaan willen wonen. Omdat je zo gewoon bent eigenlijk.
Wilhelmina had persoonlijk ook niet veel op met Noordeinde.
Nou, ze had niet zoveel keus, want dat was gewoon het dynastieke paleis waar koning Willem I nu eenmaal regeerde. En elke koning regeert daar, dus zij ook. Ze was er ook geboren.
Ze was er op 10 mei 1940 bijna gevangen genomen door de SS-troepen.
Ja, die allemaal een kaart bij zich hadden hoe de kortste weg was naar het Noordeinde om haar gevangen te nemen. Maar het was een vrij hol, groot paleis. De familietuin was een kleine, ommuurde tuin. Dus dat was niet zo... Maar ze had niet... Ze heeft wel eens gezegd van, hadden ze het maar gebombardeerd. Dat was een schande geweest als dat ook was uitgevoerd. Want het is een paleis van ons allemaal. Het is een staatspaleis. Koningin Wilhelmina had dat niet eens mogen opperen. Het is niet van haar.
Haar dochter, Juliana, die ging... Zoals jij al eerder vertelde, blijvend zich vestigen in Soestdijk. En als ze dan in Den Haag was, dan ging ze dus naar dat paleisje van haar zo innig geliefde grootmoeder Emma. En daar moeten we toch weer, net als onlangs met Cenk Willink, natuurlijk premier Pieter de Jong weer met ere noemen. Want die zei tegen de koningin, als u daar nou elke maandag bent, dan kom ik u bijpraten. En dan had zij dus een mooie smoes om al op zondag bij die prins Bernhard weg te moeten in Soestdijk. En dan kon ze gezellig bij vrienden op bezoek. En dan was ze op maandag de minister-president, dan kon ze winkelen. En dan hoefde ze pas daarna weer terug naar Soestdijk. En Piet de Jong, die dat natuurlijk wist uit de tijd dat hij de militair assistent was van Juliana op Soestdijk in de Greet Hofmanscrisis. Die heeft als premier dat dus op deze manier zo mooi geregeld.
De premier die zelf zo mooi woonde in een van de bijgebouwen van Huis ten Bosch.
We hadden een premier die woonde in Huis ten Bosch.
In een koetshuis.
In een, ja, de bijgebouwen, de Pieter Posthuizen, zoals zij noemden.
Ja. En toen de beroemde architect Pieter Post uit de 17e eeuw.
En toen Beatrix koningin werd, toen ging ze echt weer vanuit Noordeinde regeren.
Ja, gelukkig.
Romanov werd weer in ere hersteld.
Het wordt wel eens gezegd wat dan de essentie was in het begin van de regering van koningin Beatrix. Nou, dat was een lieflijke chaos van de hofhouding van koningin Juliana. Die bestond uit vrienden, bevrienden, oude oorlogshelden enzovoort. Iedereen deed zijn best. Maar uiteindelijk zag koningin Beatrix, die ook stage had gelopen in het buitenland, bijvoorbeeld bij koningin Margrethe van Denemarken, die net koningin was geworden in 1972, van hoe doe jij dit? Hoe manage je een modern vorstelijk hof, een democratisch vorstenhof? Dus koningin Beatrix had wel een idee van hoe dat moest en die heeft er flink de wind doorgehaald en die heeft weer Den Haag, de hofstad, gemaakt en is ook echt ook weer in 81 geloof ik teruggekeerd naar Den Haag. Lang voor de geplande inhuldiging was al begonnen met de restauratie van Paleis Noordeinde, die sterk naar mijn idee werd teruggebracht naar het beeld van hoe het eruit zag in de tijd van koning Willem I. Echt weer een regeerkantoor zou je kunnen zeggen, een koninklijk regeerkantoor. Ja, dat is heel belangrijk geweest voor Den Haag. Het is niet meer Den Haag met je lege paleizen, het is meer van Den Haag, je tikt er tegen.
Was er misschien ook angst, misschien bij Beatrix, maar misschien ook bij haar belangrijke naaste adviseurs, dat als het allemaal zo gewoon tussen aanhalingstekens zou blijven zoals onder Juliana, dat misschien dan dat hele idee van de monarchie uiteindelijk wel zou kunnen vaporiseren?
Ja, misschien. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar we weten allemaal dat wanneer een monarchie te eenvoudig wordt, dat de stap naar een republiek niet zo groot meer is. Uiteindelijk gaat het ook om een onderdeel magie. Iets wat je moeilijk kan benoemen. Als je het wel wil benoemen, kun je zeggen dat we het fijn vinden dat er continuïteit is en traditie. Dat ons dat fijn vinden. Dat we daar een soort stabiliteit in lezen. Aan de andere kant, toen koningin Beatrix dat deed, was monarchie niet in de mode. Dat weten we ook van haar inhuldiging, dat geen woning, geen kroning. Dat klopt, we hebben geen kroning. Dus er was ook trouwens geen woning. Maar je ziet ook dat in een periode was, dat weer de teugels wat aanhalen en wat meer vorstelijker naar buiten treden. Dat heel erg was in een periode dat niet verlangd leek te zijn in politiek Den Haag. Dus dat vereist nogal wat moed. Nou ja, dat kun je de koningin Beatrix niet ontzeggen natuurlijk, dat ze moed had.
Maar dat wat Romanov-achtige, dat zat er ook in. Want de schrijfster Yvonne Keuls maakte een tv-serie voor de regionale omroep in Den Haag over het Indië en van Den Haag. En wilde toen de kamer die de sultan, ik geloof van Yogyakarta of zoiets, had geschonken aan Wilhelmina.
De Indische zaal op het Noordeinde.
De Indische zaal, was dat niet voor haar huwelijk met
1901, ja, ja, huwelijk.
En dat wilde zij dus filmen als een uniek element van het Indische Den Haag. Waarop Beatrix zei, dat gaat absoluut niet gebeuren. Dat is mijn paleis, daar komt de televisie niet binnen. Toen is Yvonne Keuls naar de rechter gegaan. En de rechter zei, dat is helemaal niet van Beatrix. Dat is van de Nederlandse staat. Dus mevrouw Keuls mag naar binnen. Dat heeft Beatrix haar nimmer vergeven. Zo weten wij van Yvonne Kuls. En dat is toch een beetje die Russische, het is van mij. Jullie zijn lijfeigenen.
Af en toe mogen burgers het paleis bekijken, hè?
Dat mag, dat kon voor corona zeker de laatste jaren in de zomermaanden. We weten natuurlijk dat Buckingham Palace, dat grote bastion in Londen van de Engelse koningin, dat daar ook mee gebeurd is, dat opengelegd is, dat je de kunstcollectie van de koningin daar kunt zien. En dat het Belgische koning doet dat ook in Brussel. Je kunt ook naar de Serres van Laken.
Ja, daar ben ik geweest in die tuinen.
Die zijn waanzinnig mooi. En hoe aardig
en het
is het
Koninklijk
niet?
Paleis van Madrid met zijn fabelachtige Spaanse schilderkunst.
Dus dat is een lijn, een Europese lijn. En dus dat moest wel een keer gebeuren gewoon, ja.
Ja. Maar erg van, met veel, veel graagte gebeurde het niet. Nou, dat, zo bleek dat, bij Yvonne Kuls.
Nee, er werden vorig jaar ook kamervragen gesteld, want vanwege corona ging dat hele binnenkijken niet door. D66 stelde toen vragen van, wat raar dat dat niet doorgaat. Want die gangen die daar zijn zo breed, daar kun je heel makkelijk met 1,5 meter afstand rondlopen.
Nee, wij hebben geen paleizen waar je met een grote auto doorheen kunt rijden. Zoals een klein Duits kasteel zomaar kan zijn. Bij ons zijn het menselijke kleine ruimtes en dat is absoluut waar. En corona was nou eenmaal, laten we wel wezen, een dingetje. En ik denk dat het ook weer snel hersteld zal worden. Ik denk dat we ook geholpen zijn door de sterfgevallen aan het begin van deze eeuw. Dat met het oog op de bijzetting in Delft. Dat het opbaren van prins Klaus, prins Bernhard en koningin Juliana in de vestibule van het Noordeinde en het toestaan om daar afscheid te nemen, om langs de baar te lopen. Dat natuurlijk dat dan de openstelling van de belangrijkste vertrekken, die gelukkig ook dicht bij elkaar liggen voor de logistiek, een misschien wel een logisch gevolg is geweest.
Ja, en Paleis Huis ten Bosch, daar kunnen we eigenlijk bijna nooit echt binnenkijken.
Nee, maar ook daar moeten we, ik mag er wel eens geweest zijn, dat is minder groot dan je denkt. En in Nederland is het zo, dat zien we ook op Soestdijk, dat privé en representatie, dat ligt zo naast elkaar dat je niet kunt zeggen van, nou laten we eens een keer de grote Oranjezaal van Huis ten Bosch bekijken, want de koning zit een kilometer in een vleugel verderop.
Ja, want die Oranjezaal, prachtige plaatjes in je boek daarvan, die wordt helemaal gekoesterd als een privédomein.
Ja, en aan de andere kant, ja, je zou kunnen zeggen, ja, dat mag niet, want dat is van ons allemaal.
Kun je misschien even beschrijven hoe het eruit ziet?
Ja, natuurlijk. Het is een achtkantige zaal, of het is tenminste een zaal met een plattegrond van een kruis met gelijke poten.
Maar dus daarin zie je een barok ontwerp.
Een enorm barok ontwerp met een enorme koepel. En er is geen centimeter onbenut gelaten om daar schilderingen aan te brengen die één jubel is op de triomfen van Frederik Hendrik. Maar eigenlijk verder dan dat, de dynastie van de Oranjes. En als prinses Amalia nu het tussenjaar misschien wat moeilijk gaat en die gave onderneming ergens in het buitenland niet helemaal lukt, in het midden van die zaal gaat liggen en ze kijkt omhoog, dan ontmoet zij haar naamgenote Amalia van Solms, die in rouwportret helemaal bovenin geschilderd is en toeziet op haar werk. En dat is dus één groot decoratieprogramma, één grote jubel. Wat een Romeinse kerk heeft met altaarstukken, zo heeft Nederland dat op een burgerlijke niveau met de heldendaden van Frederik Hendrik.
Dus dat is misschien wel een van de mooiste zalen van Nederland überhaupt?
Nou, ik denk met de burgerzaal van het Paleis op Dam vind ik ook wel heel speciaal. Is het wel een van, ja, toch
plafond
wel
van de Eerste top. Kamer?
Ja, oh, zonder meer. Maar de audiëntiezaal op Paleis Het Loo. Dat zijn belangrijke concepten waarin gedachten, ideologieën, de hoogste kunstvorm bij elkaar komen. Iets waar in Frankrijk al heel gemakkelijk, Versailles, heel gemakkelijk. De Sint-Pieter in Rome, natuurlijk. Je snapt het allemaal. Wij hebben dat ook op maar heel weinig plaatsen.
Het is typisch voor die tijd een gesamtkunstwerk, zou Richard Wagner zeggen. Dus alle kunstvormen, architectuur, schilderkunst, belichting in één geheel. En hoe bescheiden Amalia van Solms als weduwe dat ook ze daar doet. Ze zit wel zo op de plek dat het duidelijk is, zij geeft zichzelf hier de Oscar voor monarchie.
Verzoek alle aanwezigen te gaan staan. Leve de koning. Hoera. Hoera. Hoera.
Het is vandaag Prinsjesdag en ja, vanwege corona gaat het niet helemaal zoals we Prinsjesdag traditioneel kennen. Maar Prinsjesdag, dat is echt wel de dag waarop de band tussen het bestuur en het vorstenhuis in alle glorie tot uiting komt.
Ja, je hebt natuurlijk die troonrede, daar gaat het dan zogenaamd om, hè, waarin de regering uitlegt wat er te doen staat. De koning doet dat, omdat hij ook onderdeel is van de regering. De inhoud
hoofd
zal,
van de regering.
De hoofd van nota bene.
Dus mag ik even eraan herinneren dat het de vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, was. Die als politicus voorstelde de koning uit de regering te halen. En voorstelde dat Maxima vanwege haar vader niet koningin zou heten. Maar soort queen consort-achtig
ja.
iets.
En de consequentie hiervan zou ook zijn dat Tom de Graaf dan nu niet vice-president van de Raad van State was. Maar president van de Raad van State.
Dat zou je bijna denken, ja. Maar ik weet niet of als dat gebeurd was of de Oranjes zijn benoeming dan hadden geslikt.
Maar in ieder geval... Het is de hoogtijdag van en de politiek en van de monarchie. Dat is interessant.
Ja, je hebt twee delen. In feite is de koning te gast bij de regering, bij de politiek. Dus het is
bij de Staten-Generaal.
Hij
is te gast bij de Staten-Generaal.
Dus, met andere woorden, de koning mag zelf bepalen tot de deur van, je zou kunnen zeggen, de ridderzaal in de oude situatie, is hij eigen baas. En als hij vindt, dit zijn de dagen waarop mijn inhuldiging wordt overgedaan, waarbij we eigenlijk trouwens weer aan elkaar een beetje, we vinden elkaar aardig en dat laten we merken door elkaar te ontmoeten, jaarlijks op de derde dinsdag in september, mag ik zelf weten hoe ik dat zelf vormgeef. En dus is dat Prinsjesdag, wat een Haags politiek evenement is, ook een koninklijk evenement geworden. Door, ja, het is eigenlijk een soort grote ceremonie van het Hof geworden, waarbij het statierijtuig voorrijdt bij de hoofdresidentie, alles erop en eraan, 8 paarden ervoor, voor prins Constantijn 6 of 4 bij wijze van spreken. De hele hiërarchie, alles protocol, heel Amalia van Solms vliegt erover met wijdse vleugelen. Het is de monarchie zoals die hier is, tot de drempel van het huis.
Ja, want daar zie je het compromis, wat eigenlijk in 1848 in de grondwet zijn vorm kreeg, definitief, wat Thorbecke gemaakt heeft. Vanaf dat moment moet de koning gaan voorlezen uit Andermans werk, namelijk van de politieke top.
Oh, ja, ik ga nog verder. De koning komt die zaal binnen en wordt ontvangen door de gastheer en de gastvrouw, de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, dus van de Staten-Generaal. En de voorzitter van de Staten-Generaal is Jan Anthony Bruin, de president van de Senaat, om het maar even zo te zeggen. En die is de gastheer. Dus de koning en de koningin mogen dan binnenkomen en worden dus ook door begeleid door parlementariërs.
Ze zijn niet de belangrijkste, ze zijn slechts de gast.
En hij mag dan een tekst voorlezen die de ministers voor hem opstellen. En die ministers kunnen dat alleen omdat ze het vertrouwen hebben van die gastheer. Namelijk de Staten-Generaal. Want anders is die minister niks. Zoals wij ook deze dagen
ja.
weer merken.
Ja, dit is dus eigenlijk een driehoeksverhouding. De monarch die op bezoek komt om die tekst voor te lezen.
Maar die is niet van hemzelf.
De volledige regering die verantwoordelijk is voor die,
voor
tekst.
Die tekst. En die is, daar, die is daartoe gerechtigd omdat de gastheer het
in de vorm van de Staten-Generaal.
Die vindt dat dus goed.
En het is dat evenwicht wat helemaal niet broos is op zich. Dat is een heel duidelijk evenwicht. Als iedereen dat vindt, is dat namelijk ook zo. Dat is de afspraak. En dat wordt gewoon elk jaar bevestigd.
Maar het is dus geen State of the Union, waarin het staatshoofd zijn of haar politieke boodschap, of het nou Ursula von der Leyen is of Joe Biden, ja, die de politieke boodschap aan rechtstreeks aan dat parlement geeft, Congress of het Europese parlement, en daarmee als het ware zelf de lijnen uitzet. En zich daarmee dus ook politiek kwetsbaar maakt. Want als, als Ursula von der Leyen wordt uitgejouwd, dan heeft ze een probleem. Ja, onze koning wordt niet uitgejouwd, want iedereen weet, ook als hij iets zegt van de ministers waar een deel van de aanwezigen zegt van, nou dat vinden wij dus niet. Dan gaat men niet zeggen weg met Willem-Alexander.
Nee.
Dan zegt men weg met Rutte.
Toen vorige week Ursula von der Leyen haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg uitsprak, toen schreef de Volkskrant over haar troonrede. Maar dat is dus eigenlijk precies het verkeerde woord.
Dan begrijpt de Volkskrant-redactie er dus helemaal niets van.
Nog even, nu we toch weer ook op Prinsjesdag bij Paleis Noordeinde zijn. Daarnaast staat Noordeinde 66 en daar ging Willem-Alexander, toen hij volwassen was, wonen. Inmiddels wordt die locatie ook weer door prinses Beatrix gebruikt als zij in Den Haag is.
Die heeft het van hem gekocht voor een flink bedrag.
Is dat ook de plek, denk ik zomaar, waar straks kroonprinses Amalia ook gaat wonen?
Ik weet het niet, maar ik sluit het niet uit. Want uiteindelijk is Noordeinde 66 het kroonprinselijk paleis geworden. Dus je weet het maar nooit. Je zit dicht bij vader. Je zit dicht bij de nieuwe plaats van de macht. Zou je kunnen zeggen als we het hebben over oranje invloed. Paleis Noordeinde. Dus waarom niet?
En om de hoek van de Raad van State, waar jouw leermeesters, de staatsraden, voor jou beschikbaar zijn om eens met ze te praten. En ook met voormalige staatsraden, een Cenk Willink, een Wim Deetman. Daar zal zij heel veel vrucht van hebben, van die lessen.
Je hoeft niet te veel aan het huis te veranderen. Alleen de stoeppalen, die dragen nu nog de initialen WA van Willem-Alexander. Dus CA is snel gedaan, denk ik.
Katharina, ja, vind je dat als conservator niet jammer dat dan gewoon weer zomaar veranderd wordt?
Nee, want dat is natuurlijk, dan ga je een object, een kunsthistorisch object zoals dit huis, ga je aanpassen naar de functie die het gewoon heeft. En op die manier heeft de koning ook een troonzetel bij zijn inhuldiging gebruikt die uit onze collectie komt. En dat mag dan niet, want je gebruikt een museumobject. Nee, dit object promoveert van gewone armstoel tot troonzetel door dezelfde familie als waarvan die armstoel geweest is. Mooier kun je het niet hebben.
We gaan naar de afronding van dit gesprek. Ik kan alvast iedereen aanraden om dat prachtige boek uitgegeven door Walburg Pers te gaan bekijken en aanschaffen. Haagse Huizen van Oranje, 256 pagina's, prachtige foto's, prachtige tekeningen, prachtige prenten.
Kaarten ook van daarin, verdwenen plekken in Den Haag waar ooit paleizen en huizen en wat dan niet waren. Het is genieten.
Als laatste vraag, en die wil ik eigenlijk aan jullie allebei stellen. Hebben jullie misschien nog een tip, een geheim tip, voor als je dan toch een keer in Den Haag bent en die gebouwen aan het bekijken bent, waar je ook eens op moet letten?
Oh, jawel. Oh, en dan denk ik aan Paleis Kneuterdijk. Daar heb je, dat ligt aan de Heulstraat. En als je dan zo langs zo'n bakstenen gevel van het paleis loopt, je hebt niet eens meer door dat het het Paleis Kneuterdijk is inmiddels. Daar is een bronzen plaquette en daar staat op dat dit het paleis is, of tenminste dat daarachter ook de kamer ligt, dat weten wij, waar koning Willem II in 1848 zijn handtekening zette onder de nieuwe grondwet. De handtekening waarmee duidelijk werd dat hij niet meer de machthebber was. Hè, en het minister zijn dienaren, maar dat de macht, om het zomaar eens uit te drukken, de ministers lag.
En dat was dus een zeer dramatisch moment, want de koning had tot dat moment getwijfeld.
Alle macht in handen, alle macht in handen. Het is natuurlijk idioot dat de meest koninklijke koning dit doet, maar wij weten inmiddels ook door de grote biografie uit 2013 dat de koning ook gechanteerd werd. Dat er hele lelijke dingen naar buiten zouden komen als de koning toch zijn handtekening niet zou zetten. Ja, dat zit er dan achter zo'n bronzen plaquette. Een simpele zin, maar er gaat een wereld achter schuil.
En ook een geweldig Romanov-verhaal ook weer. Chantage, oppermacht die je af moet staan. Het is film.
PG, heb jij ook nog een geheim tip?
Ja, er is een hele bijzondere oranje locatie in Den Haag die niet iedereen kent. Dat is Huize Windekind. Huize Windekind is een voor de architectuur van de 20e eeuw belangrijk gebouw.
Waar staat dat?
Het staat in Westbroekpark, dus heel chic in Den Haag. En dat is een gebouw, eind jaren 20, begin jaren 30, van een leerling, een Nederlands architect, die het vak had geleerd bij Frank Lloyd Wright in Amerika en bij Berlage.
Frank Lloyd Wright, die wij kennen van zeer rechte opbouw van zijn gebouwen.
De prairiehuizen, zoals dat heet. En dit is een prairiehuis op zijn Hollands. Dus heel modern voor die tijd. En dat was de woning van de hoofdcommissaris van de Haagse politie, François van Zandt. En dat was zeg maar de chef van de geheime dienst van Wilhelmina. En hij organiseerde in dat huis feestjes met dames van lichte zeden, zodat prins Hendrik zich kon vermaken. En hij er dan wel nog toezicht op hield. Dus dat is een hele bijzondere oranje locatie uit de geschiedenis.
Het was eigenlijk een locatie die bedoeld was, zodat de prins, die vanzelfsprekend toch al zich laafde aan allerlei dingen die, ja, de gewone burger niet mocht zien en eigenlijk ook de gewone burger niet waren toegestaan, toch nog enigszins in het gareel bleef, omdat er een soort van kader omheen zat.
Ja, het huis heeft overigens in de geschiedenis daarna een verschrikkelijke rol nog gespeeld. Want het was natuurlijk de woning van de hoofdcommissaris. Het werd daarna de woning van de chef van de Gestapo en de SS in Den Haag. En in de kelders zijn vele mensen tot de dood gemarteld. Dus dat huis is van een grote dramatische betekenis in de geschiedenis van de stad Den Haag en eigenlijk ook wel van Nederland.
Een schuldig huis.
Ja, zo zou je dat inderdaad kunnen zeggen.
Wat een treurnis waar we dan toch weer mee eindigen. Dankjewel, Paul Rem.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 214. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie hun waardering voor Betrouwbare Bronnen laten blijken. Ben jij nog geen vriend? Laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl/bb en help deze podcast mede mogelijk maken. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.